zonde van Augustus, denk ik dat ik zonde van Thomas heb. Ook al een paar jaar na elkaar. Dat is fijn om hier te zijn. En er is iets meer volk dan de vorige keren. Dus, meestal is het ook midden in het verlof en allemaal mensen op vakantie. Maar goed, het thema van vandaag, en het zal er zo wel opkomen, is undercover. En we gaan beginnen met een anekdote uit het milieu. En dat gaat over een zekere Bob Lambert. Waarschijnlijk heeft nog niemand ooit van hem gehoord. Bob Lambert, Mark, Bob, Roberts, Lambert, Robinson, is allemaal dezelfde persoon. Was een Britse undercover agent. Al een boosje terug. En die persoon had een zeer specifieke opdracht, missie, roeping. En die had de opdracht gekregen om te infiltreren in het Londense groene milieu. In een aantal activistenbewegingen in London, Greenpeace, het Animal Liberation Front en een aantal soortgelijke groepen. En zijn roeping was duidelijk, zijn missie was duidelijk. En hij is gestart aan die opdracht en is beetje bij beetje zich beginnen inwerken in die groep. Hij is gestart met naar manifestaties te gaan en mee te betoveren. Hij heeft dan contacten gelegd, vrienden gemaakt, mee acties gaan doen. En beetje bij beetje zat hij daar helemaal in en begonnen de mensen hem te kennen en te vertrouwen. En maakte hij deel uit van dat milieu. Maar hij ging daar zeer, zeer ver in. Hij had met mensen om te gaan, kreeg relaties, kwam de vriendschappen op. Hij begon een relatie met een jonge dame uit een van die groepen. En dat werd, dat ging verder en verder. Hij heeft met die dame een kind gekregen ook. Terwijl dat zij absoluut niet wist wat zijn echte identiteit was. Hij ging mee acties doen met die groep. Hij heeft zelfs mee bomaanslag gepleegd op een industrie ergens in de buurt. Geen dodelijke slachtoffers, maar wel een hoop financiële schade. En we kunnen ons de vraag stellen hoe moreel correct het nou eigenlijk was dat hij zo ver ging in die opdracht. Maar ja, hij kwam meer en meer echt in die groep en werd een van die mensen. Uiteindelijk, na jaren, is zijn identiteit bekend geraakt. En dan begon natuurlijk de gezeten. Want in die groep, met al zijn vrienden en mede-activisten, zijn alle vertrouwen verloren. Mensen zijn teleurgesteld geweest en voelden zich bedrogen. Zijn vriendin en kind die konden natuurlijk helemaal niet begrijpen dat de situatie was. Bleek ook dat in het echte leven dat Bob zelf al getrouwd was en ook twee kinderen had. Dus zijn familie die begreep dat ook niet. Die wist wel dat hij een bepaald undercover werk deed, maar niet dat dat zo ver ging. Het was niet meer echt duidelijk waar zijn echte affiniteit lag. Waar hij, aan welke kant hij eigenlijk stond. Uiteindelijk is er tegen die groepering een proces geweest. En naar het schijnt heeft Bob dat proces nog geboycott. Terwijl hij er eerst zelf de bewijzen voor heeft aangepakt om het te kunnen laten doorgaan. Ik vind het uiteindelijk geboycott waarschijnlijk uit schuldgevoel tegenover de mensen die hij daar bedrogen heeft. Maar dat betekent dat hij dat gedaan heeft, dat ook al zijn collega's, zijn agenten, de mensen die hem die opdracht hebben laten doen, dat hij daar ook geen zin in heeft overgehaald. Dat hij uiteindelijk aan alle kanten verloren heeft. Dat hij zelf niet meer wist bij wie hij niet meer hoorde en aan alle kanten heeft verloren. En het is eigenlijk vreemd om te zien dat iemand die met zo'n motivatie, met zo'n duidelijke opdracht, met zo'n missie, uiteindelijk, niet meer weet aan welke kant hij staat, uiteindelijk aan alle kanten zijn vrienden kwijtraakt en een beetje in het niets terechtkomt. Het is een triestig verhaal. Het is al jaren geleden gebeurd, want het was vorig jaar of zo in de media gekomen. Spijtig genoeg is het geen alleenstaande case. Een vriend van mij die werkte vroeger bij BIC, dat is een bureau d'information criminelle. Dat was een Belgische eenheid. En die moesten eigenlijk drugsdeals opholen. Dat waren toen nog in de jaren 70, was er drugstraffic van België naar Nederland. Voornamelijk door de Chinese maffia. En hij heeft daar 12 jaar onder gewerkt om al die bendes op te rollen. Uiteindelijk is heel die unit opgedoekt geweest, omdat meer dan de helft van de agenten die daarin zaten zelf drugsdealers geworden waren en ook in de gevangenis terechtkomen. En het probleem, de oplossing was erger geworden dan het probleem. En ook daar is het bizar om te denken dat al die mensen die met zo'n duidelijke missie gestart zijn, uiteindelijk aan de andere kant terechtkomen en in affiniteit veranderen. Een deel daarvan kan te verklaren zijn doordat wij als mensen gewoon erg beïnvloedbaar zijn. We beïnvloeden anderen, we laten anderen ons beïnvloeden, maar als je vol, continu met mensen omgaat en doet zoals zij, en gedraagt zoals zij, dan gaat je vaak ook denken zoals zij en handelen zoals zij. En dat is een groot menselijk risico waar we allemaal slachtoffer van kunnen worden. En dat brengt ons dan bij de vergelijking vandaag. En dat is eigenlijk vaak zie dat christenen zich op een gelijkaardige manier gedragen. Laat één ding duidelijk zijn. Wij wonen hier in deze wereld, maar wij horen hier niet. Wij zijn niet van deze wereld. Wij horen niet bij deze wereld. Wij hebben onze plaats niet in deze wereld. En Jezus zegt het ook als hij bidt tot zijn vader. Hij zegt tegen God, zij, en dan ben je verenigd aan ons christenen, zij horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Ook Jezus heeft een aantal jaren doorgebracht op deze planeet, onder ons. Maar het was duidelijk dat hier zijn plaats niet was. Dat was tijdelijk, dat was enkel maar een opdracht. Hij zegt op diezelfde manier dat ik Jezus niet bij deze wereld hoor, zo horen de christenen hier ook. We zijn hier maar tijdelijk. Maar als we als christen hier zijn, we beginnen ons te gedragen zoals de mensen om ons heen. We beginnen te denken zoals de mensen om ons heen. We praten zoals hen, we werken zoals hen, we wonen zoals hen. We hebben dezelfde hobby's, dezelfde vriendschappen. We vinden dezelfde zaken belangrijk. En meer worden we zoals de mensen om ons heen. En we hebben nog wel een missie, we hebben een opdracht, maar we vertellen die niet. En dan valt het minder en minder op dat we eigenlijk niet hier tussen die mensen horen, maar dat we hier zijn met een opdracht. Het is alsof we geïnfiltreerd zijn in een wereld die niet de onze is, en uiteindelijk dreigen te vergeten waarom we hier zijn. We worden zoals mensen om ons heen, en de afloop daarvan, ja, dat ligt aan ons, welke kant dat dan uitgaat. En ik heb een aantal Bijbelse voorbeelden gevonden waar het ook gelijkaardig is. En de eerste persoon die ik daar wil aankaarten, dat is Lot. Nu, neem aan dat de grote lijnen van het verhaal van Lot die iedereen kent zijn. Op een zeker moment mocht hij samen met Abraham kiezen wie naar welke kant zou gaan. Wie welke landerijen zou krijgen voor mijn vee. En zoals de meesten onder ons, konden zij hetgeen dat aan het beste leek. Aan de ene kant waren de landen groener en bommiger en aangenamer, beter voor zijn vee, maar zijn verantwoordelijkheid was om voor zijn vee te zorgen, voor zijn familie te zorgen. Dus voor zijn beste deel. Waarom ook niet? En er zijn een aantal gaps in het verhaal van Lot. We zien een aantal milestones, maar grote stukken daartussen worden niet helemaal ingediend. We kunnen wel een beetje denken, veronderstellen hoe het waarschijnlijk gebeurd gaat zijn. Zo zien we dat hij naar die groene landen gaat, maar een aantal jaren daarna woont hij niet meer daar, maar woont hij in een nabijgelegen stad. Nu waarschijnlijk als hij zich daar ging vestigen met zijn vee, moest hij ook wel handel krijgen, moest hij de melk van zijn koeien verkopen, de wol van zijn schapen, moest hij zaken kopen en hoogstwaarschijnlijk gaat hij dingen gekocht en verkocht hebben aan de mensen van de stad. En het zou goed kunnen dat uiteindelijk heeft gezegd, oké, het is veel praktischer, economisch standpunt, als ik in die stad ga wonen, dan moet ik minder op en af gaan. Misschien was zijn familie naar de zondige stand. En meestal als we dat lezen, dan krijgen we al erg veroordelend. Maar hoeveel onder ons wonen nog niet in de zondige stand? Dat is daar weet ik ook geen twee keer over na. En ja, Lot ging daar wonen en ging daar ongetwijfeld tot op zekere hoogte ook in te krijgen. Waarschijnlijk ging hij wonen zoals hij dat andere mensen doen, zoals hij. Als je handel moet drijven met andere mensen, kun je dat niet voor het hoofd stoten, moet je op een bepaalde manier omgaan. En Lot werd meer en meer zoals het volk rondom hem heen in Sodom. Nu, ik zeg het, een deel moeten we wat tussen de regels lezen en zelf wat invullen hoe het exact geweest gaat zijn, dat weten we ook niet. Een van de vragen die ik me bijvoorbeeld afvraag is als God beslist om Sodom en Gomorra weg te vegen, of hij dan op voorhand eerst van plan was om die volledig weg te vegen, inclusief Lot en zijn familie, of dat het door toedoen van Abraham is dat Lot en zijn familie toch nog begrijpt was. Was God al op voorhand al van plan? Ik weet het niet. Maar het lijkt in elk geval niet op dat het omwille van Lot is dat niet naar Lot, maar God komt van ons uit bij deze stad, het is naar Abraham dat hij komt. Ik ga er toch een stukje bij opslaan in Genesis 19. Twee engelen kwamen s'avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hem zag, stond hij op, ging hem tegemoet en boog zich diep voor hem neer. Heer, zei hij, komt u toch mee? Het huis van uw dienaar staat voor u open. Overnacht daar, was het uw goede, en kunt u morgen vroeg uw weg vervolgen. Nee, dank u, antwoordde ze. We overnachten wel op het plein. Omdat hij echter sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar zijn huis. Daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar, bakte brood en ze aten bij hem. We zien in elk geval dat Lot nog een zekere vorm van gastvrijheid heeft. Misschien wist Lot ook wel hoe gevaarlijk het was om daar op het plein te overnachten. Die mensen moeten daartegen beschermd worden en hun nodigen hen uit terug bij hen te blijven. Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te doen. Jong en oud, niemand uitgezonderd. Waar zijn die mannen die bij je overnachten, riepen ze Lot toe. Breng ze naar buiten, we willen ze nemen. Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen, zei hij. Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen. Doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust. Ik heb hen niet voor niets een veilig onderkomen geworden. Maar ze schreeuwden uit de weg. Ook riepen ze, dat woont hier als een vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten. Nog veel meer dan zij. Een vreemd stuk. Een aantal verschillende zingen. Hij spreekt hem aan met vrienden, de mensen in de omgeving. Ik weet niet of dat effectief zijn vrienden waren, of dat hij gewoon een sympathieke term gebruikte om een poging om de gemoederen te bedaren. In elk geval weten die mensen wel nog steeds dat Lot eigenlijk een vreemdeling is die bij hen is komen wonen en daar herinnert het nog aan. Dus misschien is hij geïntegreerd, maar hij wordt toch nog altijd als een buitenstander beschouwd. En dan een vreemd stuk ook is over zijn dochters. Dat is bizar, niet te begrijpen eigenlijk. Hij wil zo zijn gasten beschermen, die gastvrijheid hoog in ere houden, maar de veiligheid van zijn dochters, dat vindt hij blijkbaar minder belangrijk. En die is hij bereid om hem zomaar te gaan op te gooien. Iets, ja, wie kan daarbij? Over die dochters ook. Op een zeker moment staat erbij. Hij zegt dat de dochters nog nooit met een man geslapen hebben. Het is niet zeker of dat waar is, of dat hij liegt, of dat hij niet beter weet, maar dat het niet waar is. Maar er zijn toch een aantal indicaties waardoor we eraan kunnen twijfelen. Lot had schoonzoons, dus die dochters hadden allebei een relatie met iemand uit Sodom, zeer zondige stad, en de manier waarop ze hun relaties omgingen was, ook absoluut niet christelijk. Wat ook weer aantoont dat qua integratie, in plaats van apart te blijven, waren ook die dochters gewoon met jongeren uit de stad. En als we later verderop in het verhaal gaan lezen van Lot, nog na de ondergang van Sodom en Gomorra, dan staat er dat, dat de dochters willen doen zoals de gewoonte is en kinderen willen krijgen en uiteindelijk nog met hun vader gaan slapen en dronken voelen en dan met hem gaan slapen. Lijkt ook meer op het gedrag van dochters die al bepaalde zondige gewoontes door de stad hebben overgenomen. Maar goed, dat weten we niet. Misschien is het toch niet slecht om nog één stukje van op te slaan. Vanaf vers 36. Ja, dus na het gedeelte wat ik juist vertelde, zo werden Lots beide dochters zwanger van hun vader. De oudste bracht een zoon ter wereld die ze Moab noemde. Hij werd stamvader van de heilige Moabieten. De jongste bracht een zoon ter wereld die ze Ben-Ammi noemde. Hij werd stamvader van de heilige Ammonieten. En dat is een van de verschillende plaatsen in de Bijbel waar we zien al die volken waar de Israëlieten zoveel last mee hebben, elke keer mee in oorlog komen, die elke keer tot zonde aanzetten. Dat zijn telkens volken die zijn ontstaan uit de zonde en de ongehoorzaamheid van het volk van God zelf. Die Moabieten en die Ammonieten die zijn hier uit Lot voortgekomen. En zo zijn er nog een aantal, want dat is een studie op zich waard. Maar bon, om even op Lot terug te komen, uiteindelijk wordt hij gered, maar hij verliest zijn vrouw. En we zien dat hij kiest toch voor de juiste kant, maar hij heeft veel verloren. Hij is niet een lichtend voorbeeld geweest in Sodom. Hij is iemand geweest die daar waarschijnlijk uit opportunisme toch niet is meegegaan. En waarvan de mensen toch wel wisten dat hij een buitenstaander was, maar waarom hij daar juist was of waar hij juist kwam, dat was allemaal niet zo duidelijk. Nu we kunnen denken, Lot, dat is die werd beïnvloed, want misschien was dat van begin af aan niet echt een groot schijnend licht, geen sterke gelovige. Hoe groot is dan de kans dat dat gebeurt? Want er zijn voorbeelden waar het heel anders is. En eentje daarvan is Salomo. Nu, als er één persoon was in de hele Bijbel die wijs was, dan was het Salomo. En ik ga ook dat stukje even opslaan. 1 Koningen 3, vanaf vers 3. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen zoals zijn vader David hem had voorgegaan. Dat was nog vrij jong. Maar daarbovenop nog, voor meer dan dat, bracht hij ook offers, brandde hij wierook op de offerplaats. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je leren. Salomo antwoordde: U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was, steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu ten troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en heb geen ervaring. Ik stel mij voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk dat zo talrijk dat het niet meer te tellen is. Schenk uw dienaar met een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over het immense volk van u? En beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. Hij zei tegen hem: omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. En zo verder. Dus qua wijsheid, Salomo overtrof iedereen voor hem en iedereen na hem. En het was niet alleen filosofische wijsheid, als ook de kennis van goed en kwaad, het verschil tussen recht en onrecht. Salomo wist beter dan eender wie wat er juist was, wat er niet juist was. Dus als er één iemand behoeft recht de pad zou moeten wandelen, dan was dat Salomo. En in het begin zien we ook dat Salomo die wijsheid gebruikt. Maar hij krijgt ook, rijkdom, hij krijgt ook aanzien, hij krijgt reputatie, hij krijgt macht. Hij krijgt vrouwen, heel veel vrouwen. En veel van die vrouwen, om te beginnen, het feit dat hij er zoveel had, was al niet echt de bedoeling. Maar daarbovenop waren heel veel van die vrouwen kwamen die uit heidense volkeren, wat God ook expliciet verboden had. En, Salomo, met wie kon hij zich vergelijken? Er waren natuurlijk nog andere koningen in de grote regio, maar geen daarvan waren godsdienstige, godsvrezende koning. De andere koningen waren allemaal heidense koningen. Ik weet niet hoeveel hij met hen omging of relaties onderhield. Het zou kunnen dat hij daar beïnvloed werd. In elk geval werd hij ook beïnvloed door zijn vrouwen. En we kunnen ons het allemaal wel een beetje inbeelden, voorstellen. Hij heeft 1000 vrouwen in totaal gepakt, dat er de laatste tijd een paar nieuwe vrouwen waren bijgekomen. En als die zeiden, maar kijk, ik kom hier nu uit Egypte, of uit dit tot dat verre land, hier wonen. Nu, ik zou toch graag mijn eigen voedsel nog maar kunnen eten, mijn eigen nationale klederdracht, mijn eigen muziek draaien in het weekend, mijn eigen dit, dat. Die mensen komen uit honderden kilometers verder vandaan en willen hun nationale, etnische, culturele gewoontes behouden. Zoals we dat allemaal hebben als we naar ergens anders gaan voor lange periode. En Salomo was een verdraagzame man die dan ongetwijfeld gezegd van natuurlijk kun jij nog steeds naar de nationale muziek luisteren of dus zo en dit en dat. En uw tradities onderhouden en doen zoals je deed in uw eigen land. Dat is een mooie verdraagzaamheid. Dat is een zeer populair woord. Dus deze periode. Boven alles wordt verdraagzaamheid belangrijk geacht. Nu, die vrouwen hadden ook hun religies. En ook daar zegt ze: kijk op. Zoals jij mocht uw religie blijven uitoefenen. En we hebben de neiging om ons dan voor te stellen. Vrouwen van Salomo, die konden in hun hoekje hun ding doen en hun religie uitoefenen. Dus wat, dat is eigenlijk meer hun probleem dan het probleem van een ander. Maar vergis u niet, het ging veel verder dan dat. Zij wouden offeren aan hun goden en Salomo ging ook offerplaatsen bouwen. We kunnen wel denken, goed, mensen wonen aan het hof, waarschijnlijk gaat dat gewoon ergens een opdracht voor een of andere architect of ondernemer geweest zijn, want hoe is dit, of hoe is dat. Maar ik zal u eens een prentje tonen van een van die offerplaatsen. Een van die goden, dat was de god Moloch, de god van de Moabieten, waar we juist gezien hebben waar het vandaan kwam. Sinds Lot ging die al even mee. En die god Moloch, dat was niet de eerste, de beste afgod. Kunt u sommige musea trouwens nog beelden zien die er op die manier uitzien. Een gigantisch, een monsterachtig beeld met een grote bek. En aan de binnenkant konden ze dan een vuur aansteken en er kwamen vlammen en rook uit de bek van de monster. Maar scharnieren in die elleboog en een kettingen aan de arm. En dan moest de priester een levend kind in de armen van die afgod leggen. En dan konden ze dan die kettingen trekken en dan werd het kind opgeslokt door die afgod en levend verbrand als offer voor die afgod. En dit waren dus de soort offerplaatsen die Salomo ging bouwen voor zijn vrouwen, waar zij hun, hun ceremonies konden uitvoeren. Dus het ging een pak verder dan ergens een beeldje in de hoek van de kamer van het paleis. Het waren dit soort evenementen die georganiseerd werden. We kunnen ons afvragen waar de kinderen vandaan kwamen die daar levend geofferd werden voor de Moloch. En niet dat die vrouwen hun eigen kinderen geofferd zouden hebben. Zouden dat Israëlitische kinderen zijn uit de buurt? Ik weet het niet. Eigenlijk doet het er ook niet toe waar ze vandaan kwamen of wie het waren, maar die kinderen werden geofferd. En Salomo die liet het maar gebeuren. Om de vrouwen niet voor het hoofd te stoten, omdat hij er niet meer om gaf. In elk geval niet, omdat hij niet wist dat het goed of kwaad was. Dus, erg om te zien, zelf iemand met de wijsheid van Salomo, iemand die zo goed weet wat goed is, wat kwaad is, uit wat voor overwegingen dan ook. Hij werd beïnvloed door de mensen om hem heen, hij werd beïnvloed door zijn vrouwen. Hij ging hun gewoontes eerst verdragen, gewoon worden, stimuleren, daaraan meedoen. Heeft Salomo effectief meegedaan of niet? Aan sommigen wel. Hoe ver ging het? Ik weet het niet. En hij doet het er allemaal niet. Maar we zien dat zelfs iemand zo wijs als Salomo zich niet beïnvloedde, mee ging glijden en uiteindelijk zo jammer terecht komt. Ik ben elke keer verbaasd als ik het verhaal lees en ik zie hoeveel wijsheid Salomo gehad moet hebben, dat hij toch ondanks dat onderscheid, ondanks die wijsheid, als je dat naar God kunt vragen en je krijgt dat, en toch nog zo afzakken, is erg. En God waarschuwt ons. Deze twee teksten zijn hier zeker belangrijk. Met Jacobus. Over spelingen weet jij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is. Wie dus een vriend de wereld wil zijn, wordt met inderdaad vijand van God. En in Romeinen, hij wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat je mocht herkennen dat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Wij zijn hier, deze wereld, op deze situatie, waar we wonen in. En we gaan om met de mensen om ons heen, maar laten we toch oppassen over wie er wie beïnvloedt. Als we meer en meer gaan doen zoals op de wereld die gehoord is, zonder er stil bij te staan, zonder onze opdracht bekend te maken en uit te voeren, dan lopen we het risico dat we meer en meer geboren zullen mensen om ons heen. En dat loopt niet goed af. Nu, menselijk als wij zijn, wat doen we als we één keer een risico door hebben? Dat is naar het andere uiterste gaan. En zo komen ook situaties genoeg tegen dat je vanuit enkel goede bedoelingen, dat bezorgde ouders zeggen van ik moet mijn kind beschermen tegen de zondige invloeden naar deze wereld. En we beginnen met naar de school met de Bijbel te sturen, naar de kerk gaan, de zondagsschool, christelijke vriendjes, in de zomer een christelijk kamp, christelijke jeugdactiviteiten, alle vriendschappen, alle activiteiten, zoveel mogelijk in een christelijke jeugd. Ik heb als mensen die hun kinderen van school hebben gehaald om ze thuis les te geven, om toch maar geen invloeden van buitenaf krijgen. Na de studies is de logische stap misschien bijbelschool een jaar of drie. En zo gaan we mooi in de christelijke subcultuur en lopen niet meer het risico om beïnvloed te worden door de zondige boven van de wereld om ons te doen. Dat kan allemaal. En dat kan verder gegaan worden. Kijk bijvoorbeeld naar de Amish mensen, waar een heleboel oprechte, gelovige, fijne christenen zitten, maar die besloten hebben om zich weg te halen uit alles om hen heen. Die op zich gaan vestigen, die een eigen dorpje maken met enkel christenen, die enkel met elkaar omgaan, niet naar muziek luisteren, alle mogelijke invloeden, geen internet, alles afschermen, kan maar zeker niet beïnvloed worden door de wereld om ons heen. Dat zal op een zekere manier vast wel zijn effect hebben en dat zal vast wel werken. Maar is dat de bedoeling? Deze tekst kan wel zeker niet zo. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En steekt ook geen lampen aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Dus het is één ding om niet beïnvloed te worden door de wereld om ons heen. Maar het licht van de wereld zijn, een stad op een berg, het is echt alsof je een straal aan licht hebt, een zak erover, onder een bed, en niemand ziet het, dan gaan we die opdracht ook niet kunnen uitvoeren. Als Bob Lambert had gezegd, van kijk, ik ga al die organisaties ophouden en alles uitzoeken, maar ik blijf aan mijn bureautje zitten en ik doe alles van afstand. Dan had hij zich niet laten beïnvloeden, maar dan had hij ook geen resultaat kunnen boeken. Dan was er niks gebeurd, dan was er ook geen onderzoek gekomen. Dus wat we moeten doen, is een evenwicht zoeken. En net zoals bij de beïnvloede gevallen, we ook voor het evenwicht gaan zoeken naar mooie voorbeelden. En er zijn er verschillende terug te vinden. Maar ook hier was het mooi om te zien dat het grote voorbeeld, daar kunnen we niet omheen. Voilà, dat is onze Heer Jezus Christus. En we zien naar de mensen waar hij omgaat. Hij gaat om met tollenaars, met boeren, met oplichters, met bedriegers, met moordenaars, met vervloekten, met het uitschot van de maatschappij. En Jezus die bekijkt hen niet anders. Hij is tussen hen. Hij ligt aan tafel, hij eet samen met hen, hij praat samen met hen. En hij veroordeelt de mensen niet. Hij gaat de mensen niet uit de weg, maar hij is in hun midden. Jezus is niet verborgen, maar tussen de mensen. Actief aanwezig. Maar tegelijkertijd gaat het Jezus zijn die beïnvloedt, niet die beïnvloed wordt. En het is Jezus die een impact heeft gehad, die heel veel impact heeft gehad op alle mensenlevens om hen heen. Maar het is niet hij die beïnvloed is geweest voor zijn omgeving. En dat is het evenwicht waar wij moeten nastreven. We moeten ons niet verbergen. We moeten tussen de mensen zijn. We zijn hier met een opdracht. Maar we moeten niet beïnvloed worden. Wij moeten het zijn die onze omgeving kan beïnvloeden. En daarmee zou ik naar de slottekst willen gaan. Dat is eerst en vooral het gedeelte van daar straks. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korrel aan te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat het licht geeft voor iedereen die in huis is. En dan komt er nog een stukje bij dat we juist hier hebben gelezen. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, en als ze jullie goede daden zien, de eer bewijzen van jullie vader.